Wij gaan lezen uit de eerste en de tweede brief van Johannes. Ik ga u alle schriftplaatsen voorlezen waar het woord antichrist genoemd wordt. Dat zijn er namelijk maar vier. 1 Johannes, niet Johannes 1, maar 1 Johannes, hoofdstuk 2. En ik lees uit de onvolprezen Telos vertaling. Vers 18, 1 Johannes 2, vers 18. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u hebt gehoord dat de antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen gekomen, waaraan wij weten dat het laatste uur is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar ze waren niet van ons, want als zij van ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar zij moesten openbaar worden dat zij geen van allen van ons zijn. En u hebt de zalving vanwege de Heilige en u weet alles. Of andere handschriften, u weet dat allen. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet weet, maar omdat u die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan hij die loogt dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist, dat is de tweede keer dat het voorkomt. Deze is de antichrist die de vader en de zoon loogt. Ieder die de zoon loogt heeft ook de vader niet. Wie de zoon belijdt heeft ook de vader. Dan gaan wij naar hoofdstuk 4, 1 Johannes 4. Ik begin in vers 1. Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent u de geest van God. Iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen belijdt, is uit God. En iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij komt, en hij is nu al in de wereld. U bent uit God, kinderen, en hebt hen overwonnen, omdat hij die in u is groter is dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld, en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons. Wie niet uit God is, hoort ons niet. Hieraan kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Dat was de derde schriftplaats en dan nu de vierde en laatste, dat is in de tweede brief van Johannes. Ik begin te lezen in vers 6. De tweede brief van Johannes, het zesde vers. Dit is de liefde dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod zoals u van het begin af hebt gehoord dat u daarin zou wandelen. Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Dit is de verleider en de antichrist. Tot zover lezen we uit het woord van God. Over de antichrist is onnoemelijk veel gezegd en geschreven. Er is zeer veel gespeculeerd over zijn identiteit. En we hebben in deze versen ook duidelijk kunnen zien dat het blijkbaar een toekomstige figuur is. In elk geval dat was het voor Johannes in die tijd. Maar hij schrijft er meteen bij dat er ook vele antichristen al zijn uitgegaan. Een soort voorafschaduwingen van die ene antichrist. En hij schrijft ook over de geest van de antichrist die al onder ons aanwezig is. Als dat niet zo was, zou het hele onderwerp geen zin hebben. Want het gaat over strijden tegen de antichrist. En als de antichrist iemand is die nog moet komen, ja, dan kunnen we er ook nog niet tegen strijden. Ik heb u al gezegd, er is heel veel over gesproken en geschreven. Ook heel veel bijgehaald waarvan het maar de vraag is of dat er allemaal bij hoort. Of het wel altijd over dezelfde persoon gaat. En daarom heb ik op safe gespeeld en ik heb u alleen de plaatsen voorgelezen waar het woord ook voorkomt. Eerst iets over de betekenis van die naam. Bij anti denken wij gemakkelijk aan iemand die tegen dit of dit had. Ik ben anti, dat betekent ik ben tegen dit of dat wat voorgesteld wordt. Maar dat is toch niet helemaal de betekenis van het Griekse woord. Vroeger hadden wij de anti-revolutionaire partij. De bejaarden onder ons weten dat nog. En die is opgegaan in het CDA. En anti-revolutionair betekende niet tegen de revolutie, maar in plaats van de revolutie. En dat betekent anti ook in het woord antichrist. Het is een persoon die zich stelt in plaats van Christus zelf. Ik noem u twee schriftplaatsen die daar ook op lijken te wijzen. In de eerste plaats een woord van de Heer Jezus zelf in Johannes 5 vers 43. Daar zegt hij, ik kom in de naam van mijn vader, maar er zal er een komen en die komt in zijn eigen naam. Mij nemen jullie niet aan, maar hem zullen jullie wel aannemen. Dat staat er natuurlijk niet bij dat dat de antichrist is, maar het lijkt er wel veel op. Het is iemand die onder zijn eigen naam komt en zich presenteert alsof hij de Messias is. En hij wordt wel aangenomen door de religieuze massa van het volk. De tweede plaats is in Openbaring 13. En ook daarvan kun je je afvragen of dat hier daadwerkelijk mee te maken heeft. Er is veel verschil van mening geweest over de vraag of nou het eerste beest in Openbaring 13 de antichrist is. Dat is het beest uit de zee, die ook verderop in het boek Openbaring alleen nog maar het beest heet. En dat andere beest is het beest uit de aarde, maar die heet verder in het boek de valse profeet. Nou, ik herinner mij een broeder die zeer veel op deze kansel heeft gestaan. En altijd zeer met de toekomst bezig was. En in mijn jonge jaren heb ik wel met hem over gediscussieerd. Hij geloofde dat het antichrist het tweede beest was en ik zei dat het het eerste beest was. Maar zo langzamerhand weet ik niet meer of ik gelijk had, want het is moeilijk te bewijzen. De antichrist is een geestelijk figuur en of het ook een politieke figuur is, dat laten we nou maar zitten voor vanavond. Het gaat meer om onze geestelijke strijd en dan hoeven we ons over die uiteindelijke identiteit niet zoveel druk te maken. Er is nog een derde schriftplaats die ik hier wil noemen, die ook in het algemeen hiermee in verband wordt gebracht. En dat is uit de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. In hoofdstuk 2, 2 Thessalonicenzen 2, daar horen we over iemand die genoemd wordt de mens der zonde, de zoon des verderfs en de wetteloze. En Paulus schrijft daarover als iemand waar de Thessalonicenzen blijkbaar alles al van wisten. Dat vind ik wel boeiend. Hij is daar maar drie sabbatten geweest om te preken onder hen. Toen heeft hij al blijkbaar zoveel verteld dat zij meteen konden vermoeden over wie het hier ging. En hij vertelt daar in dat hoofdstuk dat deze figuur, die ik dan toch maar de antichrist noem, dat deze figuur zich zou zetten in de tempel alsof hij God was. Zo zal het gebeuren. Hier is iemand die zich presenteert niet alleen maar als een gezant van God, maar als God zelf. En daarbij de grote afval inluidt. En dat kan niet anders dan de afval in de christenheid betekenen, die achter deze figuur en achter zijn leringen aanloopt. Nou, u ziet, en dan heb ik ze nog lang niet allemaal genoemd, er worden heel veel schriftplaatsen met die antichrist in verband gebracht. En ik zou over die antichrist en over de strijd tegen hem vooral vanavond twee dingen willen zeggen. En het eerste knoopt aan bij wat ik zojuist noemde uit 2 Thessalonicenzen 2. Hij presenteert zich alsof hij God is. En dan denk ik weer aan het woord ook in Johannes 5 vers 43 dat ik straks noemde. Hij komt niet in de naam van God, hij komt in zijn eigen naam. Hij weet het. En hij zal het ons wel vertellen. De Heer Jezus, hoewel hij God de Zoon is en was, zo belijden wij hem, was toch hier op aarde een nederig mens. die altijd in de naam van de Vader sprak. Niet namens zichzelf, maar die zelf ook, om zo te zeggen, een gezant was, een apostel. Zo noemt de Hebreeënbrief hem ook. De apostel van onze belijdenis. Een gezant van God, niet iemand die naar zichzelf verwees. De aandacht in de eerste plaats op zichzelf vestigde. Hoewel hij dat kon doen. En soms, met name de Johannes-evangelie, ook deed. Hij was de Zoon van God. Maar de antichrist die zich presenteert in plaats van, daarmee is het heel anders gesteld. Daar moet ik u nog een tekst bij noemen, dat zou ik bijna vergeten. In Openbaring 13, daar horen we ook over die valse profeet, dat wilde ik u nog zeggen, dat hij horens had als het lam. Maar hij sprak als de draak. Dat is nou typisch een antichrist. Iemand die zich voordoet alsof hij de Christus was. En als je zo naar hem kijkt, dan zou je denken, ah, dat is het lam. Hij heeft zich vermomd als een lam. Hij heeft de horens van een lam, dat is natuurlijk de figuurlijke taal van het boek Openbaring. Hij is een beest uit de aarde, maar in eerste instantie denk je, dat is het lam. Totdat je naar hem gaat luisteren. Hij trekt zijn mond open en dan hoor je de woorden van de draak. Maar het zou best eens kunnen zijn dat heel veel mensen zo onder de indruk zijn van zijn uiterlijk, dat ze ook die woorden die hij slaakt, die woorden van de draak, als zoete koek slikken alsof het de woorden van God zelf zijn. En dat is het eerste grote kenmerk van de antichrist. Het is alles wat zich in de plaats van God, van Christus, stelt en de aandacht op zichzelf vestigt. Het is heel merkwaardig, we hebben het nu over de eerste Johannesbrief, hoe de brief eindigt. Wat zou het mooi geweest zijn als het eindigde met hoofdstuk 5, vers 20. Zo'n boek moet toch eigenlijk een mooi slot hebben. Het is heel merkwaardig even ertussendoor dat een enkele boek in het Oude Testament een negatief slot heeft en dat konden de Joden niet verdragen. En dan zetten ze in kleine lettertjes het voorlaatste vers er ook bij. Zodat het boek toch nog mooi eindigde. En dat laatste vers dan eigenlijk een beetje ondersneeuwde, doordat ze het voorlaatste vers nog eens herhaalden, want dat was een positief vers. Malachi is daar een voorbeeld van, klaagliederen, Ezechiël. Nou, dat zouden ze ongetwijfeld ook gedaan hebben bij de eerste brief van Johannes. Want 5 vers 20 zegt over de Heer Jezus, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Nou, dat lijkt me een prachtig slot van de brief. En dan staat erachter, broodnuchter, kinderkens, wacht u voor de afgoden. Wat een slot. Wat staat er wel? En juist omdat het in dat verband staat, gaat het daar ook echt, durf ik te zeggen, over de geest van de antichrist. Alles wat zich in de plaats van Christus stelt, is een afgod. Dus het heeft direct te maken met dat vers 20. Christus is de waarachtige God in het eeuwige leven. En dan staat erachter, en wacht u voor alles wat die plaats kan innemen in je leven. In je persoonlijke christenleven, maar ook in je kerkelijk leven. En er zijn heel wat dingen die inderdaad de plaats van Christus kunnen innemen. In de eerste plaats heel letterlijk. We weten allemaal dat er in China elke dag 10.000 mensen tot geloof komen. Dat is fenomenaal. Dat gaat maar door. En als je dat hoort, dan kun je daar ook heel makkelijk een heel rooskleurig beeld van krijgen. Maar overal, zei Luther al, waar God een kerk bouwt, dan zet de duivel er een kapelletje naast. Want ik heb ook gehoord dat in China er een handvol lieden is die zichzelf presenteert alsof zij Jezus zijn. En ook nog eens een keer een heleboel mensen achter zich aftrekken. Dus je krijgt aan de ene kant die geweldige opleving, heel veel mensen tot in Jezus komen en tegelijkertijd de valse christenen die er zich ook op mengen. En de Heer Jezus heeft gezegd in Matthäus 24 dat die valse christenen er in de eindtijd zouden zijn. In het Grieks staat daar letterlijk pseudo-christenen. Christussen, pardon. Christussen die zich voordoen alsof zij Christus zijn en het helemaal niet zijn. Ze zijn namaak. Fake zouden we vandaag zeggen. Het zijn namaak Christussen. Maar ze weten wel heel wat mensen achter zich aan te trekken. Nou, ik zei u, het grote gevaar hiervan is dat Dat er veel dingen kunnen zijn die de plaats van Christus gaan innemen. Dat zeggen mensen niet, niet zo kras als ik dat nou zei over die zogenaamde Jezussen in China. Maar ze kunnen het wel in de praktijk zo zeggen. Ik denk dat we allemaal wel eens mensen tegengekomen zijn voor wie hun eigen kerkelijke denominatie belangrijker leek te zijn dan voor de Heer Jezus. Dan de Heer Jezus zelf. Zij vechten daarvoor, ze doen er alles voor. Hun eigenlijke godsdienst, hoewel ze God belijden, die Jezus belijden, ze zijn er zichzelf helemaal niet van bewust waar ze mee bezig zijn. Maar in feite draait het allemaal om hun kerkelijke denominatie. Dat is wel een stuk minder dan vroeger, gelukkig. Maar het kan nog steeds aanwezig zijn. Ik heb ook het gevoel, wel eens een keer, dat sommige mensen vinden dat God zich ook eigenlijk met hun kerk niet moet bemoeien. Zij zijn de baas daar. Ik denk dat ze erg geschrikt zouden zijn als de Heer Jezus daar zichtbaar verscheen om zich met de gang van zaken in hun kerk te bemoeien. Dat zouden ze niet kunnen hebben. Dat is een prachtig verhaal in de roman van Dostojevski, De Gebroeders Karamazov, waarin het verhaal verteld wordt van de Heer Jezus die in de 16e eeuw in een Spaanse stad verschijnt, stilzwijgend daar in de menigte zich beweegt, maar iedereen weet meteen wie hij is. En hij wekt een meisje op dat dood naar de kerk gedragen wordt. En dan wordt hij onmiddellijk gevangen genomen door de inquisitie. En als hij in de gevangenis zit, dan komt 's avonds de groot inquisiteur bij hem op bezoek. En die zegt tegen hem, toen je de kerk stichtte, heb je beloofd dat je voorlopig weg zou blijven en dat je je niet met de gang van zaken zou bemoeien. Dit is onze kerk. Aan het eind van de tijden mag je terugkomen, maar in de tussentijd beheren wij de zaak. En dat is een heel frappante zaak, als je dat waarneemt. En overal waar je heel autoritaire leiders tegenkomt en denkt erom, dat kan in alle geledingen van de kerk gebeuren. Dat heeft helemaal niet met een bepaalde kleur te maken, dat kan overal gebeuren. Hele sterke autoritaire leiders, dan krijg je de indruk, het is hun kerk geworden. Daar is feitelijk voor Christus geen plek. Zij trekken de aandacht naar zich toe. Mensen die onder zulke gezalfde leiders staan, durven soms nauwelijks zelf nog te bidden. Dat moet de gezalfde leider voor hen doen. Ze durven nauwelijks beslissingen in hun leven doen. Dat moet de gezalfde leider doen. Want die heeft de Heilige Geest. Nou, dan hebben we het al over een bepaalde variant, maar dat kan op allerlei soortgelijke manieren werken. Dat noem ik één voorbeeld van de geest van de antichrist. De antichrist verdrinkt de Heer Jezus en presenteert zichzelf. En hier in de geest van een leiderschap waarvoor Christus geen plaats meer is. Daar zie je ook mensen die begeesterd achter zo'n leider aanlopen. En voor wie de Heer Jezus, hoewel hij over de Heer Jezus spreekt, voor de Heer Jezus toch feitelijk op het tweede plan komt. Dat is ook wel begrijpelijk. De Heer Jezus is onzichtbaar. Petrus schrijft, hem hebt gij lief zonder hem ooit gezien te hebben. Maar deze leider is zichtbaar. Ze zien wat hij doet. Hij is een machtig prediker. Je ziet het soms al aan de hoogte van de preekstoelen in zulke kerken. En nogmaals, dat kan bij reformatorisch en evangelisch voorkomen overal. Zij zijn de big leader. Dat is de geest van de antichrist. En de strijd, de geestelijke strijd die dat met zich meebrengt, is dat te onderkennen en je van deze geest los te maken. Want een strijd betekent meestal niet dat je tegen zulke leiders kunt opnemen. Soms weten ze toch een aantal mensen van zich te vervreemden en dan scheiden ze zich af. En je staat er altijd weer verstomd van hoeveel mensen dan toch weer achter zo'n leider aanlopen en met hem mede buiten gaan. Elke keer dat ik het zie, word ik daar verdrietig van. Mensen, er zijn heel veel mensen erg geneigd natuurlijk om op leiders te zien en achter ze aan te lopen. En dat is misschien wel een heel menselijke trek, maar het is levensgevaarlijk. Een leider die te sterk de nadruk vestigt op zijn eigen leiderschap en op zijn eigen gelijk, of zijn eigen zalving, of hoe je het ook mogen uitdrukken, elke gemeenschap heeft zijn eigen jargon daarvan, Dat is de geest van de antichrist. En het is heel moeilijk mensen daarvoor te bewaren. Dat is één aspect. Eén heel belangrijk punt. De geest van de antichrist. Die neemt de plaats in van de Heer Jezus. En die geest is een geest van dwaling. En dat is het tweede punt waar we het over moeten hebben. Want als je in deze brieven leest, ik heb hier nog 2 Johannes voor mij, dan lees je aan het eind van vers 7, dit is de verleider en de antichrist. Hier gaat het over een heel specifieke dwaalleer die van de antichrist komt. Maar die dwaalleer zich manifesteert, daar zegt Johannes, daar heb je te maken met de geest van de antichrist. En dat is, het zijn mensen die Jezus Christus niet als in het vlees gekomen belijden. En in 1 Johannes 4 vind je precies hetzelfde. Vers 2, hieraan kent u de geest van God. Iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen belijdt is uit God. En iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen belijdt is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist. Wat is dat nou? Over wat voor dwaalleer gaat het hier? Het is een beetje het omgekeerde als wat we tegenwoordig gewoonlijk horen, maar het is allebei even verwerpelijk. Er zijn 2 grote mysteries in de Bijbel waar ons verstand onvoldoende grip op krijgt. Theologen hebben de verplichting om die dingen toch zo precies mogelijk uit te zoeken, er zo dicht mogelijk bij te komen. Vooral om de dwaalleringen op een afstand te houden. Maar dat valt niet mee. Het blijven dingen die eigenlijk voor ons verstand te groot zijn. Het ene is de waarheid van de drie-eenheid. In 1 Johannes 2 hebben we gelezen dat dit ook bij de leer van de antichrist hoort. Dat hij de vader en de zoon loochent. Dat wil zeggen, dat zijn de mensen die willen wel graag belijden dat Jezus een heel bijzonder mens was. Dat hij misschien wel de zoon van God was in die zin dat God hem als zodanig geadopteerd heeft. Maar ze vallen heel gauw door de mand als hij ze vraagt of Jezus ook al bestond voordat hij mens werd. Of hij dus van eeuwigheid is, de eeuwige zoon in de schoot van de Vader, zoals Johannes 1 vers 18 hem belijdt. Dit was in den beginne bij God, het woord dat bij God was en dat zelf God was enzovoort. Daar gaan die mensen over de schreef, dat kunnen ze niet meer meemaken. En de reden dat ze dat niet kunnen is omdat de leer van de drie-eenheid ook inderdaad boven het verstand uitgaat. Hoe moeten we ons voorstellen? De Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God en toch is er maar één God. En dat niet één God zoals man en vrouw ook één zijn, terwijl ze toch wel degelijk 2 verschillende individuen zijn. Nee, er is maar één God. Ik zei eens tegen een rabbijn, jij vindt stiekem eigenlijk dat ik helemaal niet het Shema kan opzeggen. Hè? Dat Shema, dat is de belijdenis van een Jood die elke dag meerdere malen moet uitspreken. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hoor Israël, de Heere, uw God, onze God is een eeuwig Heere. Ik zei, jij denkt dat ik dat niet kan belijden, dat God één is. Nee, zei hij, dat kun je niet. Jij gelooft in 3 goden. En dat misverstand zit er natuurlijk heel diep in. En het is ook lastig om dat, om dat weg te werken. Wij geloven in 1 God, punt. Maar wij geloven ook dat die God is Vader, Zoon, Heilige Geest. Dat zeg ik weer, punt. Maar we beginnen met, er is maar 1 God. Dus niet, er is 1 God in het Oude Testament en die blijkt in het Nieuwe Testament een zoon te hebben. Dan heb je al een heleboel misverstanden veroorzaakt. Althans, het gevaar bestaat enorm. Nee, ook de God in het Oude Testament, vanaf het allereerste begin, is Vader, Zoon, Heilige Geest. Het tweede grote mysterie, dat nou met dat eerste verweven is, dat is de leer van Christus. Het is wel heel frappant hier in de tweede brief, dat daar gezegd wordt, dus notabene aan een vrouw en haar kinderen geschreven. Dat kan zijn dat dat op een gemeente doelt die als vrouwen wordt omschreven. Het kan ook zijn dat het gewoon een letterlijke vrouw was met een gezin. En dan wordt aan haar geschreven in vers 8, 9. Ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Je moet blijven in de leer van Christus. En ook dat is een groot mysterie, want Christus is waarachtig God en waarachtig mens. De kerk heeft er lang over gedaan om dat uit te spreken hoor. Tot het jaar 451. Dat is heel lang na het optreden van de Heer Jezus. Meer dan 400 jaar. Dus de kerk heeft er ook erg mee geworsteld. Is Christus twee personen, een godheid en een mensheid? Of is hij één persoon met één natuur? Er zijn nog steeds kerken die dat zo beweren, dat de menselijke natuur is opgegaan in de goddelijke natuur. En het concilie van Chalcedon sprak tenslotte uit, nee, hij heeft twee naturen, een goddelijke natuur en een menselijke natuur, en toch is hij maar één persoon. En die twee naturen moet je niet met elkaar vermengen, je moet ze ook niet te veel van elkaar scheiden, want het gaat wel om één persoon. Nou, ik heb nog nooit gehoord dat iemand het beter heeft geformuleerd dan dat. Het blijft een menselijke formulering, maar ik weet geen betere. En dat geldt voor verreweg de meeste christenen gelukkig die zich ermee bezig hebben gehouden. Maar omdat het hier gaat over twee mysteries, kun je je makkelijk voorstellen dat de menselijke logica daar grip op probeert te krijgen en dan over de schreef gaat. Neem nou dat laatste wat ik zei, want dan komen we bij die dwaalleer die hier beschreven wordt. Christus is waarachtig God en waarachtig mens. De dwaalleer die vandaag opkomt is om dat eerste punt te verzwakken. Christus is waarachtig God. Dan zegt men, nou ja, de Jezus is natuurlijk een gewoon mens. Hij is geboren uit een vader en een moeder. En hij was wel heel bijzonder. Hij heeft heel bijzondere leringen verkondigd. Je kunt ook wel zeggen dat hij heel bijzonder door God geroepen was. Dat hij goddelijke trekken had. Misschien zelfs wel. Maar dat is het dan toch. De nadruk wordt gelegd op het feit dat de Heer Jezus waarachtig mens was en dat de waarachtig God, dat wordt daaraan ondergeschikt gemaakt, als er überhaupt al iets van overblijft. In de tijd van Johannes was het net andersom. Toen waren er mensen die zeiden, de Heer Jezus is waarachtig God. En omdat hij waarachtig God is, kan hij natuurlijk nooit echt mens zijn geweest. Want God kan niet een mens worden. Hij kan wel tijdelijk een menselijke gestalte aannemen. Denk maar aan de drie engelen die op bezoek komen bij Abraham in Genesis 18. En dan zie je het al. Een van hen is de Heere. Zo wordt hij ook aangesproken door Abraham. Die drie hebben voor een tijdje een menselijke gestalte aangenomen. Maar God is daar geen mens geworden. Het was een tijdelijke vermomming, zou ik haast willen zeggen. Nou, die leer, die noemen wij in de oudheid het docetisme. Dat komt van een werkwoord dat betekent schijnen. Jezus scheen een echt mens, maar dat was hij natuurlijk niet. Dat kan immers helemaal niet. God kan niet zich zo vernederen, je kunt het nog heel vroom uitdrukken, hè? God kan zich niet zo vernederen dat hij mens wordt net als wij. Als hij een mens is, dat heb ik ook al horen vertellen, dan heeft hij zijn godheid blijkbaar afgelegd. Ik hoorde dat een evangelische voorganger het hier zeggen en ik ging de afloop naar hem toe om hem ernstig te vermanen. Maar ik begreep het wel en hij bedoelde het ook goed. Maar dat is ook een voorstelling die veel evangelische christenen en waarschijnlijk, nee, ook kerkelijke christenen hebben. De Heer Jezus heeft zijn godheid afgelegd en toen heeft hij aan het eind van zijn loopbaan, toen in ten hemel voer, zijn godheid weer opgenomen en zijn mensheid afgelegd. Ik herinner me ooit een studenten op de EH die toen ik dat uitlegde dat de Heer Jezus nog steeds waarachtig mens is, diep verontwaardigd was. Ze kwam uit een streng gereformeerd gezin. Waarschijnlijk was ze toch al wat wantrouwig naar al die evangelische docenten aan de EH. En hier komt die oude neel en die vertelt dat de Heer Jezus niet alleen nog waarachtig God is, maar ook nog steeds waarachtig mens. En ik kon redeneren wat ik wilde. Ik kon vertellen dat de Heer Jezus toch als de zoon des mensen straks zal terugkeren. Ik kon benadrukken wat Kolosse 2 zegt, dat in hem woont, tegenwoordige tijd, de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Lichaam, in het lichaam van de verheerlijkte mens. Het hielp allemaal niks. Dus tenslotte zei ik in mijn wanhoop, ga dan maar aan je dominee vragen. In de hoop dat die dominee goed opgelet had, toen tijdens de studie dit punt werd behandeld. Een week later was ze er weer en ik zei, en wat zei de dominee? De dominee zegt hetzelfde als u, maar ik geloof het nog steeds niet. Nou, ik was al dankbaar dat de dominee tenminste hetzelfde zei als ik. Ik had ook al niet anders verwacht van hem. Ik kende hem wel. Dit is een punt is dat voor heel veel christenen moeilijk is. Ik heb nou een paar uitersten genoemd. De Heer Jezus was niet waarachtig mens. Nou, dat zul je niet vaak horen. Hij was niet waarachtig God. Dat zul je helaas wel heel veel horen in de vrijzinnigheid. Maar ook heel veel orthodoxe mensen die worstelen daarmee. Hij was God en hij werd mens, was hij toen nog steeds God. En toen hij terugging naar de Vader, was hij toen nog steeds mens. Het is best lastig. En hier komt een belangrijk punt. Je moet altijd goed weten of iemand te goede trouw dwaalt, of dat iemand een dwaalleraar is. Je kunt niet alle mensen over één kam scheren. De laatste tijd gebeurt het niet meer zoveel en momenteel woon ik 6 hoog, dus dan krijg je ook niet meer zoveel Jehovens getuigen aan de deur. Die moeten dan eerst zo hoog stijgen. Maar in vroege tijden gebeurde dat nog wel eens een keer. En de eerste vraag die ik mezelf altijd stelde is dit een dwaalleraar of is dit een dwalende? En soms waren dat zulke piepjonge kinderen. En je dacht, oh, wat zielig, wat triest eigenlijk. Dan stonden meestal ook een 1,5 meter achter hen 2 ouderen. Die dan zo'n meisje moesten uitleggen hoe ze het moest doen en keken of ze het wel goed deed. Dat was moeilijk. Er zijn heel veel dwalenden. Ook mensen die aan dwaalleer onderworpen zijn en te goede trouw dat hebben aangenomen. Dat is nog niet de antichrist bestrijden. Wie je moet bestrijden, dat zijn degenen die hen onderwezen hebben. En die het zelf ook weer aan anderen gehoord hebben. Maar er zijn heel wat van deze mensen tegen wie wij strijd te voeren hebben. Nou, net zo tegen die mensen aan de deur die dit soort leringen over de Heer Jezus verkondigen, dat hij niet waarachtig God was. Jehovens getuigen zeggen, hij was een geschapen engel. Een hele oude dwaalleer, dat is de dwaalleer die in het concilie van Nicea alweer legd is. Maar goed, dat is lang geleden. Met andere woorden, de strijd tegen de antichrist is de strijd tegen de dwaalleer. Dat is waar. Maar onthoud daarbij goed ten eerste dat je wel tegen de leraars moet strijden. Je moet er tegen een heleboel mensen die zelf misleid zijn, liefde betrachten om ze van dat verkeerde pad terug te brengen. In feite doe je dat met de dwaalleraars ook, maar daar moet je veel strenger mee zijn. Dus de eerste les is dat je goed oplet, je moet wel strijden, maar dat je wel goed oplet dat je tegen de goede mensen strijdt. De misleiden moet je proberen te helpen om te zien wat de schrift wel over deze dingen zegt. Als het om de dwaalleraren gaat, moet je streng zijn. Als je oplet in deze hoofdstukken, dan zie je dat Johannes heel streng is. Er wordt verteld dat hij denkt aan een heel specifieke dwaalleraar in die tijd, die hij zoveel mogelijk uit de weg ging en waar hij verschrikkelijk negatief over sprak, terecht. Het verhaal gaat dat hij een keer naar het badhuis ging om daar te baden en toen zei iemand dat die dwaalleer daar ook was. Toen zei hij, onmiddellijk dan ga ik terug naar huis, want stel je voor dat het oordeel van God op hem neerdaalt, terwijl ik ook in dat badhuis ben, dan ga ik met hem ten onder. Dat is maar een legende, of het waar is of niet. Maar die strengheid tegen zo'n dwaalleraar, die proef je hier ook. Weet je waarom het zo belangrijk is? Vroeger waren we heel erg precies op de juiste leer. Je had hele kerkscheuringen die gingen over de leer. Vandaag leven we in een andersoortige tijd. Daar ben ik aan de ene kant heel blij om. We letten veel meer op dat wat ons bindt en minder op dat wat ons scheidt. We zijn veel meer bezig met de onderlinge liefde. Het accepteren van elkaar dwars, door en over kerkmuren heen. En dat vind ik een bijzonder goede ontwikkeling. Maar het grote gevaar is daarbij natuurlijk dat je te veel water in de wijn doet. En dat iedereen erbij betrokken moet worden. Ook de mensen die eigenlijk niet met ons eens geestes zijn. Op de laatste dag van de herdenking van de Dordtse synode, dat is dan eind mei van dit jaar. Dat is dan 400-jarige denking van het einde van de Dordtse synode. Daar zullen heel veel christenen bij elkaar zijn die samen een verbond gaan sluiten van eenheid. Eenheid in het geloof, over alle kerkmuren heen. Ik ben bijzonder dankbaar dat ik deze tijd mag beleven waar dat door dingen gebeuren. Dat we niet meer de nadruk leggen op alle verschillen die vaak over heel geringe dingen gaan, maar vooral nadruk leggen op wat ons overeen, wat ons samenbindt, waarin we overeenstemmen. Maar ik was natuurlijk wel aanvankelijk een tikkeltje wantrouwig. Wie worden hier allemaal bij betrokken? Een katholieke bisschop zei ooit tegen mij: Willem, de scheidslijn loopt niet meer tussen katholiek en protestant, maar tussen vrijzinnig en orthodox. Maar dat is volkomen juist. Je hebt heel veel vrijzinnigen in de katholieke kerk en ook heel veel orthodoxen. En je hebt ook heel veel vrijzinnigen in het protestantisme en ook heel veel orthodoxen. Een verbond, prima, maar niet met iedereen. Er zijn grenzen. Die grenzen liggen niet meer op het punt waar we vroeger zoveel drukte over maken. Of er nou wel of niet een duizendjarig rijk komt. Of je nou baby's moet dopen of grote mensen moet dopen of ertussenin. Over de plaats van de vrouw in de kerk. Over de rol van de geestesgaven in de gemeente en noem maar op. Nou, die discussie is nog steeds heel boeiend. Maar als het goed is, verketteren we elkaar daar niet meer om. Dat is positief. We accepteren elkaar. Je ziet voorzichtig geluiden ook in de gereformeerde wereld. Dat je niet al te benauwd moet doen als mensen toch menen dat ze zich groot moeten laten dopen. En je ziet bij baptisten dezelfde ontwikkeling, dat we niet meer zo paniekerig moeten doen als mensen zich bij ons willen aansluiten, maar die genoegen nemen met hun kinderdoop en niet overgedoopt willen worden. Dat is het naar elkaar toe groeien. In de PKN is inmiddels beide mogelijk geworden. Dat zijn positieve dingen, want dat zijn niet de dingen waar ons geloof mee staat of valt. Maar wel als het gaat om de persoon van de Heer Jezus. Wel als het gaat om de drie eenheid, om Christus, waarachtig God en waarachtig mens. Dat zijn de essentiële dingen. En ik heb het wel eens vaker gezegd, een vuistregel daarbij is, als het over een bepaalde leer gaat, die door iemand ontkend wordt, dan moet je je afvragen, zou zo iemand wel behouden kunnen worden? Nou, ik hoop niet en ik denk niet dat er hier iemand in de zaal is die zich afvraagt of iemand wel behouden kan worden als die anders over de doop denkt dan jij. Of over de geestesgaven, of over de profetieën, over de plaats van Israël, et cetera, et cetera. Daar kun je meningsverschil over hebben. En dat kan best eens even vurig eraan toegaan, maar wij beoordelen niet iemands eeuwige status aan de hand daarvan. Maar als iemand niet gelooft dat de Heer Jezus waarachtig is opgestaan uit de doden. Als iemand niet gelooft dat hij waarachtig God was, God geopenbaard in het vlees. Dat hij van eeuwigheid de zoon bij de vader was, dan wordt een heel andere zaak. Dan moet je je afvragen, is zo iemand wel een christen? Denk erom, het gaat in het christendom over Christus. Ik heb niet zo vaak mensen in mijn leven gedoopt, maar als ik dat deed en ik liet ze een getuigenis afleggen, dan kwam er soms een mooi getuigenis uit, maar soms ook wel eens wat zwak. Het is ook een beetje eng, die mensen zijn niet gewend om dat in het openbaar te doen. En als ze dan zeiden, ja, ik wil graag God dienen of zo, dan dacht ik bij mezelf, ja, dat zou een moslim of een jood ook kunnen zeggen. En dan hoefde ik maar één vraag te stellen, wat betekent de Heer Jezus voor jou? Nou, dan kwam het allemaal goed. Tenminste, tot dusver is het zo goed gegaan. Want dat is waar het werkelijk over gaat. En dan mag je ook nog, maar dat stel je dan niet op, die moment, op dat moment die vraag. Dan mag je ook nog eens doorvragen over welke Jezus heb jij het eigenlijk. Johannes zegt de antichrist logend dat Jezus de Christus is, de Messias van God. Nou, dan heb je al een geweldig conflict naar Joden toe. En binnen het Jodendom. Tussen Joden en Messias-beleidende Joden, tussen ultra-orthodoxe Joden en Messias-beleidende Joden, gaat een diepe kloof. En die gaat over de persoon van de Heer Jezus. Er is zo ongelooflijk veel dat we gemeen hebben met Joden. Als het gaat over de Bijbel, als het gaat over God, als het gaat over het zoenoffer, als het gaat over de verwachting van de Messias, noem maar op. Maar over het punt wie is Jezus, gaan de wegen uiteen. Dat is niet zo naar Rooms-Katholieken. Je kunt een heleboel meningsverschillen opnoemen als het gaat over de plaats van de paus en over de plaats van Maria en over het bidden tot de doden en zo, allemaal dingen. Maar niet als het gaat over de Heer Jezus. Althans, daar wordt officieel de geloofsbelijdenis van Nicea aanvaard, het jaar 325 aangevuld met Constantinopel, 381. Dat noemen we samen de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. En dat is een prachtige vuistregel om iemands orthodoxie daaraan af te meten. Dus om weer even terug te komen op Dordrecht, 29 mei, als we daar samen dat verbond gaan sluiten, dan is een van de, er wordt een lange verklaring wordt daar voorgelezen, waar ook heel veel over gedelibereerd is. Ik ben heel blij met die verklaring, vooral omdat tamelijk in het begin staat, dit is ons uitgangspunt. Nicea. Niet omdat dat het eind van alle tegenspraak is. Elke generatie van theologen moet zich ook weer verdiepen in die geloofsbelijdenis, want het is ook maar een menselijk document. Dus daar gaat het niet om. Maar het gaat er wel om dat het een goede vuistregel is om te weten wat geloven we nou eigenlijk met elkaar. Bijna alle christelijke kerken in de wereld onderschrijven die geloofsbelijdenis. Even los daarvan in hoeverre het ook werkelijk een zaak van het hart is. Maar wat daar over de Heer Jezus wordt beleden, en over God en over de drie eenheid, daar kunnen we samen weer leven. En toen hebben in Nederland de vrijzinnigen afgehaakt. En ik denk dat heel veel orthodoxe mensen in Nederland, ik durf het in ieder geval van mezelf ook te zeggen, daar opgelucht over waren. We willen niet straks een verbond waarbij heel veel mensen kunnen zeggen, ja, hoe kunnen jullie dat nou doen? Met zulke mensen samen, met vrijzinnigen samen. Luister, en er zijn een heleboel lieve mensen onder die op hun manier ook God lief hebben, daar wil ik allemaal niks aan afdoen. Dus daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat wel over onze fundamentele christelijke belijdenis. Het gaat niet over al die secundaire zaken, maar het gaat wel over zaken die uiteindelijk wel degelijk te maken hebben met leven en dood. Met eeuwig leven of eeuwige pijn, om het dus bijbels uit te drukken. En dat is de strijd van vandaag. Vroeger voerden we een verkeerde strijd doordat we om de haverklap kerkscheuringen hadden over van alles en nog wat, wat nooit over de principes ging. Ik ga een mooie stelling lanceren, als je het niet mee eens bent, mag ik het straks zeggen. In de hele 20e eeuw is er in Nederland nooit één kerkscheuring geweest in de gereformeerde gezindte waarbij het werkelijk ging over de grondslagen van het christelijk geloof. Dat heeft men wel willen suggereren, maar dat was niet zo. Het ging altijd over theologische splijtswammen die niet tot scheuring hadden mogen leiden. In 2004 hadden we eigenlijk weer een scheuring toen de PKN ontstond en hersteld hervormden niet mee wilde doen. En een aantal gereformeerde kerken niet mee wilde doen, die trouwens intussen aardig bijgedraaid zijn. En nou hoop je dat je daarvan af bent. Dus dat willen we niet. Heibel maken over allerlei secundaire zaken. Maar het gevaar van vandaag is het omgekeerde. Dat we allemaal zo lief en aardig voor elkaar zijn, dat we elkaar niet meer durven aanspreken op de essentie. Op de leer van de drie eenheid en de leer van wie Christus werkelijk is. Daar ben ik zo ontzettend blij dat dat verbond dat gesloten gaat worden in Dordrecht, dat daar als uitgangspunt wordt genomen, zoals we destijds al in het concilie van Nicea, het jaar 325, dat is lang geleden, het daar beleden is. Nogmaals, omdat dat geen ideale formulering is, maar dat is meer voer voor theoloog. Maar omdat daar in ieder geval het samen eens zijn over de essentie. De strijd van de antichrist is de strijd van elke macht die zich stelt in de plaats van de Heer Jezus. Dat is nummer 1. Dat kan je kerk zijn, dat kan je belijdenis zijn, dat kan je gezalfde leider zijn, het maakt niet uit wat het is. Het kunnen ook de dingen in je persoonlijke leven zijn die in feite belangrijker worden dan het geloof in de Heer Jezus. Dat is het ene speerpunt in de strijd tegen de antichrist. Het andere speerpunt is, de antichrist is die geest in ons midden die altijd de persoon van de Heer Jezus aanvalt. Of het nou het punt van de drie eenheid is, of het punt van zijn waarachtige godheid en waarachtige mensheid in één persoon. Altijd weer heeft de duivel daarop zijn vijanden gericht. Johannes schrijft over een antichrist die in de eindtijd verschijnt. Maar hij zegt, denk daarom, die geest van de antichrist, die is altijd bij ons. Altijd weer zal de duivel proberen of ons uit elkaar te laten gaan over allerlei zaken die niet tot de essentie behoren, maar waar we toch scheuring over maken, dat is afschuwelijk kwaad. Het omgekeerde, ik ben bezig samen te vatten wat ik heb gezegd, Het omgekeerde is even erg. Zo lief worden voor elkaar, dat we niet met elkaar durven aanspreken op de echte essentie van ons geloof. En daar gaat het over bij de geest van de antichrist. Laat de Heer ons maar genade mogen geven om die strijd te voeren tot het einde toe. Verbond, prachtig. Maar dan wel over de persoon van de Heer Jezus zoals hij in de Bijbel wordt geleerd.